Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ah, hier heb ik over nagedacht, dat snap je. Volledig voorbereid toen Henk gisteren Steven Berghuis zijn vriend noemde op Twitter. Toen dacht ik, oh, dit wordt een zware ochtend. Maar het ergste heb ik nu gehad, toch? And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen. And the air. Goedemorgen, middag, avond. Dit is de Hartgras Podcast nummer 106. Aanwezig zijn Wessel Penning, Frans Tomezen en Thomas Heerma van Vos. Het is vandaag de verjaardag niet alleen van Arjen Robben, maar ook van Frans Tomezen. We gaan niet zingen.
Heerlijk.
Tot zover het goede nieuws. Waar zullen we eens mee beginnen? Met PSV?
Nee. Laten we met het belangrijkste beginnen.
Arsenal. Het belangrijkste? Ja. Arsenal, Manchester United?
Nee.
Oh. Nee. Nou, zeg het maar.
Nou, uitstekende overwinning van NEC.
Sparta vijfde in de Eredivisie.
Zesde.
Ja. Oh, ik dacht dat ze vijfde
zijn. Een andere ploeg staat
Ajax staat vijfde, ja.
Oh ja, ik dacht dat ze Ajax voorbij waren. Maar dat, misschien gebeurt dat nog. Je weet het niet. Het is een open competitie. Het is spannend. En Mats Wiever bleef weer keurig overeind gisteren.
Soms een beetje bibberend, denk ik. De laatste kwartier. Of nee, een fase tussen de 65ste en 75ste minuut, zoiets. Toen werd het wat druk om hem heen en dan, dat is ook niet makkelijk natuurlijk, maar ja, het is wel, wij hebben het eigenlijk al over, Henk, ik heb erover na zitten denken, sinds april of mei hebben we er al een keer over geappt, dat we dat een goede speler vinden.
Ik heb het in mei opgeschreven, deze jongen die is helemaal klaar voor de Eredivisie, ja. Want toen speelde Excelsior nog.
Nou, het is altijd mooi als rasvoetballers boven komen drijven en goed blijken te zijn. En dan droom ik er altijd van dat er ergens nog in een hoofdklasse of in een topklasse ook dat soort spelers nog lopen. En dat moet haast wel. Die gewoon zo goed kunnen voetballen. Zo'n goed inzicht hebben. En persoonlijkheid. En weinig faalangst hebben en zo. Ja, de droom blijft. Als Mats Wiever in de klassieker overeind kan blijven. Prachtig.
Tegen Steven Berghuis. Ja. Nou ja. Is er nog een olifant in de kamer? Steven Berghuis.
De bergrede.
Ik vond het geweldig. Wat een persoonlijkheid. Dat je dat durft na zo'n wedstrijd. Dat je dan op die manier van je af durft te bijten. Tegen de grootste voetbalmedia van Nederland. Tot de grootste behorende voetbalmedia. Ik vond het echt fantastisch. Ontroerend ook. Je bent niet meer mee eens, hè?
Ja, nou, wat hij zegt, ben ik natuurlijk wel volledig mee eens. Het gaat eigenlijk, denk ik, vooral om social media op dit moment. En de gevoelens die nu door het land gaan, in allerlei opzichten, op het gebied van bedreigingen natuurlijk, maar ook op het gebied van racisme en wat dan ook in de samenleving, die zijn er natuurlijk altijd geweest. Alleen diegene die. Iedereen heeft nu een podium natuurlijk. Vaak zie je een walgelijk bericht van iemand. Dat dan uitgebreid geretweet wordt. En dan kijk je hoeveel volgers diegene heeft. Die heeft er 6. Kijk, dat soort mensen stonden vroeger bij onze voetbalclubs aan de bar in de kantine. Ja. Hun onzin te spuien.
Ja, en nu. Nou, best wel, nu romantiseer je het. Want ze staan ook in je achtertuin en ze tikken je ruiten in. En ze gooien halve bommen bij je binnen. Dus het is niet zo onschuldig is het ook al.
Nee. Maar alleen de klacht van Berghuis over wat er dan deze week, om nou naar media te wijzen, ja, naar een domme opmerking van de Gijp. Of een misschien wat ongelukkige foto bij verder genuanceerd artikel aan het AD. Ik zit hier niet om het AD te verdedigen. Ik ben helemaal niet verantwoordelijk voor wat daar gebeurd is. En ik weet ook niet wat de hoofdredacteur gisteren bij Renze Klamer erover heeft gezegd. Ja, die foto was misschien achteraf een beetje ongepast.
Ja, maar dat is toch ook typisch Feyenoord journalistiek, zou ik maar zeggen. Om dat dat Berghuis bij Ajax speelt zo uit te vergroten. Dat vind ik een vrij infantiele vorm van journalistiek, eerlijk gezegd. In Amsterdam doe je toch ook niet, god, die Danilo en weet ik wat, overloper. Dat is toch heel raar. Het is nog een vrij achtelijke opvatting om als iemand al 3 jaar bij een andere club speelt, dan zo'n heisa te maken over... Ja,
maar vind je dat media nou zo'n heisa hebben gemaakt van dat Berghuis?
Ja, de afgelopen week toch wel. Het ging bijna nergens anders over. Het was permanent en het was ook inderdaad op Twitter en op Instagram en noem het allemaal maar op. Het was niet alleen in de kranten, maar...
Nou, niet alleen in de kranten, maar kom dan eens met andere voorbeelden.
Ja, die heb ik nu niet paraat, maar alles wat ik erover las...
Nee, maar luister.
Berghuis zelf heeft de voorbeelden genoemd. Jinek, Van der Gijp, AD.
Ja, nou goed. Het is misschien een beetje ongepast allemaal en ongemakkelijk allemaal, maar het is en van alle tijden. En ik blijf zeggen, het AD heeft gewoon heel genuanceerd over een prachtige wedstrijd die eraan komt, waar kantjes aan zitten, waardoor we allemaal extra interesse hadden, maar niet opgeroepen tot geweld. Kijk, het probleem was, in die bewuste krant stond een interview met John de Wolf en directeur van Feyenoord. Het doel was dempen. Dan zegt de directeur van Feyenoord, schuimbekken mag wel. Ja, dat moet je niet zeggen. Het is goed bedoeld, want schuimbekken, daar doe je niemand kwaad mee. Maar schuimbekken nodigt aan om over een andere grens. Nodigt uit om over een andere grens heen te gaan. Dus dat was ongelukkig, maar was wel goed bedoeld. Dus in zoverre, ja, ik heb het. Kijk, het oppoken van wedstrijden, dat is van alle tijden, dat doen we allemaal. En ik vind niet dat de traditionele media ervoor gezorgd hebben dat Berghuis in de problemen is geweest. Sterker nog, Van Hanegem, de columnist, heeft in podcasts en in zijn columns de afgelopen weken, maar ook direct na de transfer van Berghuis, altijd gezegd, moet die jongen doen als hij dat wil, kan geen kwaad en laten we het over ophouden. Dus ik vind niet dat traditionele media in de fout zijn gegaan. Wat Van der Gijp precies heeft gezegd, weet ik niet. Kijk, het probleem
is... Van der Gijp heeft gezegd, dat hij had gehoord dat de netten ook geen dartspijltjes konden tegenhouden.
En toen ging hij heel hard lachen.
Ja, ja. Maar dat is wel heel erg, want dat verhaal ken ik ook al weken, hè, van dartpijltjes en knikkers. Het verhaal ging dat mensen met knikkers naar het stadion zouden gaan. Ik had dus voor het eerst van mijn leven geen zin in de klassieker. Totaal niet. Terwijl ik ook wist dat dit het moment was dat Feyenoord zou kunnen winnen. Maar dan loopt het overigens ook vaak verkeerd af. Maar dus ik had geen zin. Maar ik kwam in het stadion gisteren, een uur voor de wedstrijd, en ik dacht, ha, gelukkig. Je voelde gelijk, het gaat niet mis. Dus dat geeft weer aan dat een relatief kleine groep zo onevenredig veel aandacht krijgt. Waardoor je een verkeerd beeld krijgt van de situatie.
En van wie krijgen ze dan die aandacht?
Ja, ik denk... Toch, ik vind gewoon sociale media het probleem op dit moment. En ik vind echt niet dat je traditionele media het kan verwijten. Bovendien... Hè,
nee, maar ik heb bijvoorbeeld in de Volkskrant op zaterdag stonden 2 artikelen. Het ene artikel van Bart Vlietstra, het gaat maar om een kleine groep. En de column van Paul Onkenhout, ja, het gaat maar om een kleine groep. Maar Michel van Egmond heeft hier bijvoorbeeld in de podcast gezegd, soms zitten ze met 20.000 man te zingen Hamas, Hamas, Joden aan het gas. Dat is niet een kleine groep. Hij voegde eraan toe en daar zit dan Abu Talib bij in het stadion.
Ja.
Maar ja. Gisteren heb ik dat eigenlijk nauwelijks gehoord, hoor. Dus ja, dat
3 keer of zo, maar wacht even, dat zit ik hier niet te verdedigen. Ik bedoel alleen maar de kleine groep. Ik was werkelijk bang dat de Ajax-spelers iets aan zou worden gedaan. En ik heb een beetje hoop nu sinds gisteren dat die groep echt zo klein is. Want dat schaadt je club.
Dat ze allemaal in de bak zitten op dit moment.
Nee, maar dat was natuurlijk wel een geweldig signaal. Ja. Dat er op die dag. En dus, maar, ja god, ik zit hier even in de verdediging. Zeg. Dat gaan we nou krijgen. Maar dan moeten jullie me nu de tijd geven om ook even terug te plagen. Hè.
Maar, ik denk dat Thomas en Frans er nog wel wat over te vertellen
hebben. Ja, maar wacht
dan,
even.
En dan?
Dan jij. Oké, met het laatste woord. Goed zo, ja.
Nou, ik wil in ieder geval zeggen wat jij ook zei. Ik vond dat interview ook echt prachtig. En dat had ook heel erg te maken, niet alleen met wat hij zei, want daar hebben we het nu natuurlijk over, maar ook de manier waarop, na die wedstrijd, hoe kalm en hoe eloquent. Het waren goede, steekhoudende volzinnen. Duidelijk niet gescript, duidelijk niet ingefluisterd. Ja, ik vond het ook wel ontroerend hoe hij daar stond. En het was ook meteen wel zijn beste daad van de hele dag.
Dat wel.
Want we hebben het over het voetbal nog niet gehad.
Stond hij tegenover Wiever.
Ja, en dat was ja, daar komen we zo denk ik nog echt op die wedstrijd. Maar poeh, was soms echt wel afzien, zeker voor mij als Ajax-liefhebber. Maar ik vond dat interview, ja, ik vond dat echt wel aangrijpend. En nou, ik zag dan de verdediging her en der. En we hoeven het er ook verder niet heel lang over te hebben. Maar van onder andere Sjoerd Mansou geloof ik. Van ja, de krant legt het slechts vast, geeft slechts weer. Dacht ik van ja, dat is natuurlijk ook niet enkel wat er gebeurt. Het is ook niet dat uitsluitend het via kranten wordt opgehitst en dat er daarvoor niks was. Maar ik had wel het idee de afgelopen dagen dat er te veel nadruk op kwam te leggen. En ja, misschien was dat ook mijn gebrek aan aansprekende andere verhalen rondom die wedstrijd. Want ja, als wedstrijd zelf viel het me toch wel wat tegen. En ik dacht uiteindelijk, nou, als Ajax ziet, we mogen blij zijn met een punt. Want het was echt heel pover, die eerste helft vooral. En ik dacht toch ook, Feyenoord, ach, wat laat je het liggen om hier een genadeklap uit te delen. Want dat was het denk ik wel helemaal geweest.
Ik vond van Berghuis ook nog dat ik dacht van, Jezus jongen, pak de macht in de kleedkamer. Er kan niemand tegen jou op. Als je met emotie en met deze verbale vermogens het woord neemt, dan gaat Tadic ook niks meer zeggen, hoor. Die verstaat het om te beginnen niet. En de rest heeft hij achter zich. En dan heb je weer een eensgezinde kleedkamer.
Maar ik vond het opvallend dat toen Fitzjames een paar wedstrijden zo goed speelde en eigenlijk solliciteerde naar een basisplaats. Ik vond het ook jammer dat hij er niet in stond. Maar dat die zei ook, voor hem was Berghuis het grote voorbeeld. Vond ik ook opvallend. Dat je als jonge speler Berghuis noemt. Die maakt natuurlijk indruk omdat hij en technisch heel goed is en slim speler is. En dat hij niet Tadic noemt. Hè. Vroeger werd altijd Tadic genoemd om zijn dat hij zo ja, goed trainde, weet ik ja, wat. Ja. En
spierballen.
Noemt, maar nu ik denk dat niemand Tadic meer noemt in die selectie.
Nee.
Als voorbeeld.
Ik heb één keer eerder Berghuis in het openbaar zien spreken. Dat was het afscheid van Persie. Er was een feest na afloop. En Berghuis die sprak kort, een minuut of twee, namens de selectie tegen Van Persie. Hij sprak hem dus toe. Ook geweldig man, met een humor. En ook niet gescript, gewoon uit zijn hoofd. Ja, het is de geboren aanvoerder van Ajax, denk ik. Terwijl ik was helemaal niet pro-Berghuis als voetballer. Totaal niet.
Thomas die stipt het aan. Hij werd natuurlijk op het middenveld, werd hij bruut van de bal gezet voortdurend.
Ja.
En dat ergert mij wel in wedstrijden aan hem. Dat het is geen vechter, hè. Tadic, die is nu natuurlijk echt de aflopende zaak aan het worden. Maar die heeft wel die strijdersmentaliteit. En ik vind een aanvoerder, hè, dat er bij Feyenoord, Kuxu, zie je ook op dat middenveld. Die loopt er echt als de baas rond ook. Hè, baas op het veld, zoals het dan heet. En dat moet je ook als aanvoerder hebben.
Ja, dat is hij een beetje aan het kwijtraken. Maar ja, ze zouden dus voor hem de allerbeste positie moeten zien te creëren. Ik zou nu niet weten welke dat moest zijn. Maar als persoon zou het een belangrijke factor bij Ajax kunnen worden.
Ja.
Vergeet niet, hè. Kijk, het is natuurlijk altijd heerlijk om zo'n welbespraakte voetballer te kunnen aanhoren. En het is ook een heel mooie voetballer natuurlijk. Ik heb altijd van hem genoten overigens. En ik vind het ook heel erg, hè, wat zijn familie overkomt. En praat dat ook, keur dat heel erg af. Maar de vraag is of hij nou opeens goed genoeg is om aanvoerder van Ajax te worden. Dat vind ik wel weer heel erg de wankelende Amsterdamse leeuw die ergens lichtpunten
zoekt. Wij moeten iets.
Ja,
de Amsterdammer moet wat.
Ja. Zijn wanhopig.
Hij is natuurlijk, hij was wel 3 jaar geleden nog de speler die uit het niets een tegenstander een doodschop kon geven. Hè? Dat
ja,
was het
ja,
probleem op.
Ja, ja.
Ik vind het heel erg dat hij bij Feyenoord nooit op het middenveld is gezet. Dat vind ik heel erg, want ik vond hem een voorspelbare rechtsbuiten. Maar wel de allerbeste speler die Feyenoord jaarlang had. En een hele leuke aanvoerder en een leuke gast. En ik vond het dus, deed dus heel erg pijn. Want ik vind ook dat je laten we het laatste beetje romantiek in het voetbal. Dat sommige spelers bij een club horen en dus niet naar een andere club gaan. Zoals Cruijff nooit naar Feyenoord had moeten gaan.
Wim Jansen nooit naar Ajax?
Nee, dat vind ik wat anders. Met een tussenstap, dan kan het. En, als je, en ik vond ook het verschil met Cruijff was anders. Cruijff werd weggepest in Amsterdam. Nou, hij bepaalt niet in Rotterdam. Dus alle aversie en irritatie als voetballiefhebber ben ik ook heel erg teleurgesteld in wat hij gedaan heeft. Maar dit verdient hij niet. Maar ik mag straks nog een ander weerwoord.
Ga je gang.
Oh, maar Frans moest me nog onder handen nemen.
Nee, dat doe ik niet. Ik vind dat doe je zelf al goed genoeg. Oké.
Nee, maar ik vind het wel schitterend dat er opeens nu vanuit Ajax en Amsterdam zo'n enorm moreel revij aan het komen is. En ik smacht naar meer in de komende jaren. De commercialisering is hier met om de hoek, geloof ik, het kantoor van Cor Korsten van het voetbal is hier zo ongeveer begonnen in Nederland. We hebben de afgelopen jaren gehad met de zaak Quincy Promes. We hebben gehad de coronavlucht. Jongens, wat vergeet ik. We hebben de zaak Overmars gehad.
Ja, de trainer nu, in Qatar, geloof ik, trainingskamp.
Juist dat. En toen was het over het algemeen vrij stil. Nu staat Ajax, is Ajax in de problemen. En hebben hele nare, boosaardige Rotterdammers een prachtige voetballer bedreigd. Ja, en de held van de dag was gisteren. En als ik niet oppas vandaag, dan wordt hij ook de koning van dit weekend. Daar ben ik ook nog bang voor. Ja, en nu
je bedoelt Berghuis?
Ja, daar ben ik bang voor.
Die wou ik wel voorstellen.
Ja. maar jongens, ik kijk uit naar hoe hier vanuit Amsterdam binnenkort de verschrikkelijke voetbaljungle gaat veranderen. En daarna de samenleving. Dus. Hier heb ik over nagedacht, dat snap je. Volledig voorbereid toen Henk gisteren Steven Berghuis zijn vriend noemde op Twitter. Toen dacht ik, oh, dit wordt een zware ochtend. Maar het ergste heb ik nu gehad, toch? Ja.
Maar Wessel, moet ik dan concluderen dat je blij bent met een gelijkspel tegen zo'n waggelende...
Nee, ik ben echt heel erg teleurgesteld. Ja, ik ben echt heel erg teleurgesteld, want... ja, dit was het moment. Ik bedoel, Feyenoord heeft weinig kansen gehad, maar kwam, ja, zette Ajax 65 minuten zo geweldig vast, vond ik. En ja, dat verrast me. En ook, ik denk dat ik zit te rekenen, ik denk dat ik mijn leven 30 klassiekers in de Kuip heb gezien. En ik denk dat in 28 van die klassiekers Ajax altijd makkelijk aan de bal was. Altijd kijk, je kan op tv van alles zien, maar in het stadion zie je echt wie goed kunnen voetballen. En dan viel Ajax altijd op van, oh, wat is die makkelijk in zijn balaanname. Oh, wat voetbalt dat makkelijk en wat gaat dat losjes. En als je even iets fout doet, dan straffen ze het af, want ze kunnen zo goed voetballen. Maar wat ik gisteren zag, zegt die stroperige bende van een elftal dat in stukken uit elkaar valt. Een oude man als rechtsbuiten die door een jonge linksback van 21 volledig wordt overtroefd. Ik heb het over Tadić. Ik begrijp echt niet wat er hier bij Ajax aan de hand is.
Nee. Ik denk dat er meer zijn.
Ja. Altijd zag je een vleugje voetbal. Altijd zag je opeens wat klasse. Ik zie het gisteren aan de aannames van Kudus. En maar verder?
Ja, kijk. Ik denk dat... de tijd voor medelijden met Schreuder is kennelijk aangebroken. Ik las een column van Willem Vissers vanmorgen. Ja, hoe deze dappere eenling zich staande weet te houden, et cetera. Maar hij kan het gewoon niet. En dat zie je aan de beginopstelling. En wat er gebeurt als hij de spelers inbrengt die diepgang brengen bij Ajax. Bergwijn en Brobby. Opeens was Feyenoord weg. Ik bedoel, Ajax weliswaar met lange ballen. Want het middenveld, daar konden ze niet terecht wegens... Kukcu en Wiever. Dus er komen lange ballen. Maar dan opeens kunnen die aanvallers die verdedigers eruit lopen. Ja. En passeren en technisch domineren. Dus
het is goed gewisseld door Schreuder.
Er is uitstekend gewisseld door Schreuder. Maar dat had hij dus...
Had er nog een paar mogen wisselen. Die noemt Tadić, Taylor. Ik weet niet. Die Sanchez kan helemaal niet voetballen. Dus
dat was de allerergste. Het feit dat je was echt niet normaal.
Dat je 3 of 4 van die zulke slechte voetballers hebt die echt geen bal raken. Ja. Ja. Dan kan je nooit winnen. Dan win je nog ineens inderdaad van nek of weet ik wat.
Nee. Jij zei vorige week, Frans, jij zei Ajax moet gaan voetballen zoals Feyenoord vroeger. Maar nu overdrijven ze daarin, hoor.
Met zo'n Sanchez. Voetballen helemaal niet als Feyenoord, dat ze vechten om geen enkele meter.
Nee.
Misschien die Sanchez, maar ja, die vliegt er als een debiel in.
Die kan niet voetballen. Nee. En die kan ook niet verdedigen. Het is een raadsel.
Ja. Ja.
Hoe is die bij Ajax beland? Ja. Met welk idee?
Niemand verdient daaraan. Ja, dat moet het zijn.
En 5 miljoen kostte die, geloof ik, nog. Ja. En het rare is natuurlijk nog, je kan een keer een slechte speler of een speler kopen van 5 miljoen die niet goed blijkt. Maar hij staat er steeds maar in. Alsof Schreuder dan hoopt, als ik hem maar genoeg minuten geef, dan wordt het misschien nog wel wat. Maar het is helemaal niks. Hij stond gisteren ook weer 90 minuten. En je hebt echt wel wat jeugdspelers waarvan ik me niet kan voorstellen dat die slechter zijn.
Ja, dit is het jaar als je zo slecht speelt. Volgens de Ajax-traditie had je dit helemaal moeten vollopen met jong Ajax. En dan is het ook veel minder erg als je verliest. Het is veel erger om te verliezen. En dan denk je, ik heb 27 of 23 miljoen voor die Bessie betaald en zo. Er wordt een soort berekening steeds gemaakt. Die moeten erin, want anders is het kapitaal verlies.
Nee, en het is. Schreuder die maakt, ik ken hem niet persoonlijk, maar maakt karakterologisch enigszins de indruk dat hoe meer mensen tegen bepaalde spelers zijn, des te langer houdt hij ze de hand boven het hoofd. Uit een soort dwarsigheid.
Behalve bij Blind dan.
Nee, maar daar had hij persoonlijk een issue mee. Ja. Blind die liet zien in de kleedkamer dat Schreuder niet wist waar hij het over had. Ja. Maar deze Sanchez, ik bedoel, we hebben Jury Vergeer. Heeft vorig jaar.
Regeer. En die baas.
Nee, maar Vergeer, Regeer heeft vorig jaar 2 keer. Is hij ingevallen als rechtsback. Ik geloof zelfs 1 keer in de basis. Uitstekend. Waarom speelt die jongen dan niet? Die kan
bij
voetballen.
Bij Jong Oranje was hij altijd een van de bepalende spelers. Zelf.
Nee, maar hij kan voetballen.
Onder nog, hè? Volgens mij onder 19.
Onder 19. En maar hij kan voetballen. Hij speelt al lang bij Ajax. En deze Mexicaan begrijpt gewoon niks van het Ajax-spel.
Hij mist geen Nederlands techniek. En geen Engels.
Ik spreek de taal niet. Nee.
En een raadsel is natuurlijk ook, dit hoeft het verder niet lang over te hebben, maar wat Owen Wijndal, wat daar is gebeurd.
Want dat weet je ook niet.
Het lijkt wel alsof hij het echt, wat er ook gebeurt, wie er ook geschorst zijn of uitvallen, die mag niet spelen. Die mag niet starten. Daar is ook iets heel
raars. Maar zal er bij het voetbal altijd niet, want wij zien het natuurlijk altijd alleen maar op zondagmiddag, hè, in het weekend. Maar daarnaast is natuurlijk ook een heel soort kantoorleven van op het trainingsveld en in de kleedkamer waar wij geen zicht op hebben door de week. En daar gebeurt natuurlijk van alles. Er zijn waarschijnlijk hele nare collega's of er is wel eens wat gebeurd. Misschien wel eens wat gestolen of zo. Dat gebeurde vroeger in kleedkamers en zo. Misschien zijn er altijd grote...
Kaartincidenten, inderdaad.
John de Wolf, toch?
Ja, en die dit jaar en die dan deze week een soort oproep deed voor na supporters om mooi. Maar
eerlijkheid duurt het langst.
Ja, ik kan me goed voorbereiden. Deze aanval zag ik weer even komen. Jullie gaan nu heel lang terug. Gaan naar 1994. Maar goed. Maar er is waarschijnlijk altijd ook een werkelijkheid. Maar je hebt allemaal van die trainers die doen. Advocaat is zo'n trainer. Bert van Marwijk. Dat zijn de trainers die altijd vasthouden aan bepaalde types. Terwijl niemand dat snapt.
Ja.
Zonde.
Ja. Nou ja, het is natuurlijk een machtsstrijd, zo'n elftal. Met allemaal want je ziet het bij Ajax. Want jij noemde bepaalde spelers, maar ik dacht aan Taylor. De debilisering en de verwoording van Ajax zie ik aan die Taylor af. Een van de geweldigste talenten die ze hadden. Als je hem nu ziet rondlopen, een stuk schorem eigenlijk. Ja. Iemand, publiek zitten op de jutten. Nou ja, dat kan je nog als jeugdig overmoed beschouwen. Maar zoals die er nu bij loopt. Zo'n arrogante.
Ja, en dat was niet alleen gisteren. Dat is al weken, maanden aan de gang. Volgens mij scoorde die toen.
En een goed elftal zou die al lang op zijn nummer gezet zijn. Dan ga jij maar even koffie halen voor de heren. Ja. Dus hij kan zich dat permitteren omdat er kennelijk een machtsvacuüm is en hij doet.
Nee, Schreuder houdt gewoon aan hem vast. Punt.
En houdt Ajax aan Schreuder vast?
Ja, dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Je weet niet wat er gebeurt. Er is gewoon een enorm machtsvacuüm bij Ajax. Van der Sar zit onder een tafel. Daar komt hij niet onder. Een hele hoge tafel, maar daar komt hij niet onderuit. Die is onzichtbaar. Hamstra en Huntelaar hebben niets te vertellen. Die mogen niet 1 transfer zelf doen. Het is zelfs zo dat bij besprekingen gaat de CFO tegenwoordig ook mee. Vroeger zei Overmars tegen de financiële expert, dit is de deal, dit zijn de voorwaarden. En dan zei die man ja of nee, en dat was het. Deze mevrouw Lendering, die gaat gewoon ook mee naar transferbesprekingen. Die komt van de Bijenkorf vandaan. Hoe kan dat? Dat is omdat er een machtsvacuüm is. Zij heeft de ruimte gepakt die daar kennelijk ligt. En bemoeit zich met allerlei dingen, zoals met het werk van deze twee technische directeuren, die dat accepteren, wat ook een enorme fout is. Want ik bedoel, als je Huntelaar bent, dan zeg je toch gewoon rot op, ik ga weg hier. Als jij niet op de gang gaat staan wachten tot wij er hier uit zijn, dan ben ik weg. En nou ja, dat soort dingen. Wie er in de raad van... Kijk, dit is wel een beetje het spoor van de Telegraaf. Dat bevalt me eigenlijk zelf helemaal niet. Maar wat dat betreft hebben ze wel gelijk. Er is gewoon geen leiding.
Jawel, maar de Telegraaf is altijd bezig om Schreuder te beschermen. Want die krijgt nooit kritiek van hun. Terwijl ze die Valentijn Dries iedereen afzeikt. Voorkomen in de overdrive. En dan bij Schreuder is het altijd heel... Ja, nee, begrijpen ze volkomen.
Ja, want hij heeft het moeilijk.
Want hij is natuurlijk hun bron. Hè? Dat is toch bekend. Ja. Schreuder heeft toen ook verkondigd via de Telegraaf dat Ten Hag een tactisch onbenul was.
Ja. Ja.
Nou, als je nu Ten Hag bezig ziet en Schreuder, weten we wel wie de tactisch superieure geest is.
Ja, maar dat is natuurlijk wel. We zijn deze podcast begonnen met klachten over het AD. Dat wij hebben...
Maar we laten de Telegraaf nu even...
Nou ja, maar ik bedoel, die journalistiek die de Telegraaf echt werkelijk... Ik ben chef sport geweest, ik weet echt wat er gebeurt. De journalistiek die de Telegraaf op sportgebied al jaren uitvoert. Ja, jongens, ik bedoel, daar mag Ajax dan ook wel een keer afstand van nemen. En één ding is zeker, dat gaat nooit, nooit gebeuren. Want die banden die zijn zo hecht, dat wordt allemaal maar geaccepteerd. Dat
ja, is natuurlijk ongelooflijk. Behalve toen Ten Hag aan het bewind was.
Ja.
Want die negeerden ze. En vandaar dat ze dus bijna nooit een positief woord over Ten Hag hebben geschreven. Ja. Louis van Gaal, idem dito.
Ja. Ja.
Die negeert ze ook.
Ja.
En Blind is niet voor niks een goede bron van het Algemeen Dagblad natuurlijk. Ja. Ja. Die negeert ze ook. Dus ze hebben niet iedereen in de zak. Nee. Maar ik heb in 1990 gezien, en je ziet het nu weer, wat de strijd tussen deze twee grote sportkranten voor gevolgen heeft. In 1990 is daardoor het WK onder andere verziekt, hè? Lex Muller die had Rinus Michels aan zijn kant. Jaap de Groot had Ruud Gullit aan zijn kant. En dat bleef gewoon doorwoekeren tot op het trainingsveld aan toe. Deze concurrentiestrijd.
Ja.
Dus dat is gewoon niet goed.
Maar Henk, dat is echt iets van heel lang geleden. Ik ben vijf jaar chef sport geweest.
Nee, maar nu zie
AD.
Maar nu zie je ook
ik
weer.
Bedoel, ik zeg altijd, bij het AD, wij kijken helemaal niet naar het heren. Want we zeggen altijd, ja, dat is een totaal andere planeet waar zij op zitten. En iets heel anders. Daar kan je niet tegen strijden, want daar kan je niet van winnen. Want die hebben heel andere spelregels. Echt, dat is echt van vroeger. Dat is van een vroegere generatie journalisten. Die mensen die daar nu lopen, dit zijn mensen die op zoek bij het AD... Die zijn op zoek naar de waarheid. Die proberen fatsoenlijke, verstandige stukken over sport te schrijven. Dat kamp, ja, dat er soms lijnen zijn met bepaalde spelers of trainers. Dat is normaal journalistiek werk. Maar bewust in een kamp voor of tegen te gaan zitten. Het AD wordt ook altijd verweten. Heel lang, nu zijn die verhoudingen wat beter door Feyenoord. Dat, tegen mij is ooit gezegd, jij probeert... Martin van Geel zei ooit tegen me, jij probeert... ons kapot te maken. En toen zei ik, ja, maar ik heb... Martin, ik heb al 30 jaar een seizoenkaart. En ik heb al heel veel meegemaakt, dus dat hebben jullie zelf al gedaan. Dus dat, ja, dit echt die strijd, dat is echt van vroeger. En daar zit de Telegraaf waarschijnlijk nog wel in. Maar ja, ik vind dat zo oninteressant eigenlijk.
Mag ik even iets over Feyenoord vragen, Wessel, en jou? Ja. Waarom is Geertruida nu pas op de positie beland waar hij dus kennelijk het beste is?
Hij speelde gisteren goed,
ja.
Maar hij staat toch wat tegengoals van Feyenoord bekijken. Hebben anderen hem opgewezen hoor. Maar hij is niet een verstandige dekker. Hij is een goede aanvallende kopper, maar hij is verdedigend niet zo'n goede kopper. Hij staat vaak aan de verkeerde kant. Wanneer hij in de duels komt, Ajax kwam nauwelijks in de 16 gisteren.
Ja.
Wanneer hij in de duels komt, hij begon gisteren de wedstrijd gelijk heel goed voor de man komen. Daar is hij goed in.
Dat heeft hij denk ik wel 5 keer gedaan in die wedstrijd.
1-1 is hij heel goed.
Elke keer de bal.
Maar men is niet overtuigd van...
Dat is een beetje een instapper ook wel. Hè? Iemand die te gretig denk ik wel verdedigt.
Ja, maar als je dan ervaren
dat was gisteren heel goed.
Ja, ja. Nee, maar als je... Mm-hmm. Als je snel... Timber doet dat ook als die goed is.
Ja.
Als je snel bent, kun je dat doen.
Ja.
Maar je moet ook weten wanneer je achter je man moet blijven. En ik vind hem wel eens te druistig.
Ja, maar ik vind het ook wel mooi dat we tegenwoordig verdedigers hebben zoals Timber en Geertruiden. Die jongens hoeven echt niks te leren. Vroeger zeiden we nog wel eens dat wij doetjes waren als we dan tegen Portugal speelden of zo. Dat zij veel scherper waren en zo. En dat is, het was gisteren op voetballen niet best een matige wedstrijd. Maar strijd hoef je Nederlandse topvoetballers tegenwoordig niet meer aan te leren.
Nee, maar Geertruiden was vorig seizoen al heel erg goed. Hij had ook echt wel naar het WK meegemogen, vind ik.
Ja, toen speelde hij volgens mij rechtsback, toch?
Ja. Dus rechtsback had hij best meegekomen.
Maar nu staat hij
Maar Trauner is natuurlijk...
als hij terugkomt, is Geertruiden zijn plek weer kwijt.
Dan. Ja, nee, dan gaat Geertruiden naar rechtsback. Want daar loopt natuurlijk Pedersen, wat op zich een fascinerende speler is. Die misschien wel ooit heel goed gaat worden, maar dan moet hij beter worden aan de bal.
Ja.
Maar dan gaat Geertruiden daar weer spelen, denk ik.
Oh.
Ja. Maar ik heb gisteren Bessie voor het eerst gezien.
Ja.
En ik was een beetje gekleurd, omdat Van Hanegem altijd nogal over hem opgeeft.
Ja.
Die kiest natuurlijk altijd partij van de underdog, dat is altijd wel mooi. Maar ik zag toch wel iets van die links.
Vond hem gisteren ook helemaal niet zo slecht.
Nee, maar ook best wel, ik snapte ook opeens, als je Wijndal hebt, denk ik, dan zet je Wijndal op. Maar ik zag wel iets van die dynamiek. En het is wel, waarom staat hij niet gewoon in het centrum? Dat is toch best wel gewoon een ja, ik zou me bij Feyenoord zo voor. Niet voor 23 miljoen. Hè. Dat is natuurlijk het probleem. Er is veel te veel voor betaald. Maar dat is best wel een leuk speler.
Ja.
En dat zeker als je ver van de goal speelt. Hij is ontzettend snel. Ja, niet zo snel als die Pedersen bleek nu. Maar dat kwam ook omdat hij veel meer gelopen had natuurlijk. Hij was kapot in die tweede helft. Toen liet hij zich er wel uitlopen. Maar hij is natuurlijk goed als je ver van de goal speelt. Maar Ajax speelt tegenwoordig mee rondom het eigen strafschopgebied.
Ja.
En dan is hij minder handig, omdat hij natuurlijk in die kleine ruimte nogal hij heeft veel.
Ja, maar dat hoeft ook niet altijd. Het is echt wel zo iemand die de boek kan opruimen, geloof ik, achterin. Nou, en hij had gisteren twee momenten op de zijlijn. Eén keer nam hij een bal verkeerd aan. En toen schoot hij over. En de tweede helft was echt, het was voor mijn neus, een bobbeltje in het veld.
Ja, onder zijn voet. Onder zijn voet.
Ja, dat, ja.
Maar ik vind wel, met in opstootjes ben ik wel blij met Bessie.
Ja.
Net als met Martinez vorig jaar.
Ja. Bij Klaassen ziet dat er een beetje gemaakt uit. Hè? Een VWO-jongen die dan gaat meevechten. Hè? En die dan ook nog heel...
Van achter aan zijn middel trekken. Ja.
En ook heel boos en misbaar. Het is allemaal... Dat is echt een club of een elftal in crisis. Als verstandige voetballers raar gaan doen.
Ja.
Maar Bessie die heeft duidelijk behoefte aan een goede trainer een paar jaar.
Ja.
En ik denk dat Ten Hag echt daar iets van zou maken.
Goede speler maken. Ja.
En ik denk dat Slot dat ook zou kunnen of zou doen. En dat Schreuder dat nu niet aan het doen is.
Nee.
En dit brengt me wel nog bij de vraag, vooral aan jou Wessel, maar eigenlijk aan iedereen. Ja, waarom won Feyenoord niet? Dat is misschien een beetje een flauwe vraag. Maar ik vroeg het me wel de hele tijd af. Ajax is zo zwalkend. Zo mentaal zo zwak. De eerste helft was zo slecht. Ik dacht Feyenoord... Waar wacht je op?
Ja, ik moet hier niet iedere keer terugkomen op Van Hanegem. Omdat ik er toevallig een podcast mee heb. En ik zal dat ook hierna niet meer zeggen. Maar, maar Willem zegt, die heeft ook geen verklaring. Die zegt, het is altijd zo geweest. Vroeger speelden we Ajax weg en dan wonnen we met 2-1.
Ja.
Als Ajax beter dan wij was, wonnen ze met 4-0. Het is altijd zo geweest. En ik moet ook zeggen, in al die jaren dat ik klassiekers heb meegemaakt... Al die 6-2 was dan weer een heel raar geval, want daar waren we echt gelijkwaardig. Alleen viel het voor Feyenoord net de goede kant op.
Nee, en Van Persie was de beste
Persie
van
het veld. Ja,
dat, dus, en Magajan stond op Van Persie.
Ja,
ook niet vergeten.
Dat was ik even kwijt.
Nee, en Marcelwi ook, geloof ik. En die had het ook toen heel moeilijk. Ik denk dat het verschil dus zit in het feit dat Ajax over het algemeen altijd meer financiële mogelijkheden heeft. Dus meer individuele klassen, waardoor je een optisch verschil altijd beter in doelpunten kan uitdrukken. Want Feyenoord had Ajax echt bij de nek, maar creëerde ook weer vrij weinig gisteren. Dus. Maar wie vinden jullie dat de trainer moet worden van Ajax als Schreuder onverhoopt, wat mij betreft, wordt weggestuurd? Want je wil ook niet Heitinga, toch, lijkt me?
Nee, ik zou het niet weten. Slot is een beetje lullig.
Nou, dat wordt hij ooit natuurlijk. Gaat ooit een paar jaar naar het buitenland en dan komt hij terug bij Ajax en daarna bondscoach, zoiets. Of andersom.
Pascal Jansen doet het goed. Maar of die nou bij Ajax overeind kan blijven in dit machtsvacuüm, dat is ook maar zeer de vraag. Dan heb je Ron Jans. Oké, die is na het pensioen. Maar goed. Ja,
Tja, dat is wat zeg.
Het is heel moeilijk.
Ja, Slot is de droomkandidaat. Ja. En dat kan nu niet.
Nee.
Het is heel duidelijk. En ik hoop steeds op dat Louis van Gaal ergens rondom de arena opduikt. In welke hoedanigheid dan ook.
Hugo van Gaal, die, Hugo van Gaal, Hugo Borst. Die doet vandaag een oproep in het AD dat Van Gaal nu moet opstaan. Dus,
ja, het zou natuurlijk voor als een soort crisismanager zou dat natuurlijk wel heel goed zijn. Hè? Hij zou natuurlijk wel de bezem erdoor halen. Ja. En ook zo'n organisatie, want hij bemoeit zich natuurlijk met alles.
Ja.
Dus ik denk dat Van der Sar ook gaat nagelbijten als hij...
Ja, en dan hebben ze bij Ajax ook nog iemand ingehuurd van het NOC.
Ja.
Een hockey. Nou ja, ik wil.
Over die vreselijke man. Dat is
ik
toch
wil
die,
niet Johan Derksen hier gaan imiteren met Jan Beesport, maar.
Nee, maar dat is die vreselijke man toch van die chef de equipe? Of was dat die,
ja, die, de losersvlucht.
De losersvlucht.
Ja, ja. 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 Maurits Hendricks, ja.
Maar er is ook een gesprek geweest, hè, met een sportpsycholoog. Stonden de staf erbij. Dat meldde vanmorgen...
De Telegraaf,
die,
hè?
Ja, en het AD. Al kan je die krant, begrijp ik, niet zozeer vertrouwen. Maar, en daar schijnen de spelers hebben mogen zeggen... wie de moeite heeft met de trainer op dit moment. En een aantal heeft de hand opgestoken.
Nou, de staf, begreep ik.
Taylor niet, die vond hem geweldig.
Is dat uitgelegd? Ja. En wie staken dan zijn hand op? Dat is dan
het schijnt dat vrij massaal iedereen zijn hand op.
Ja, dat is ook wat ik las. En dan over inderdaad
woordje,
over
de staf.
Ja. Ja. Oh, staf. En dat kan iedereen.
Ja. Ja. Zonder
dan
namen te noemen.
Weer terug dus.
Maar luister eens, jij zegt sportpsycholoog. Is hij echt psycholoog?
Ja, wat was het, die man?
Die Leenders?
Ja, dacht ik.
Het is toch...
Groepsgesprek, begreep ik.
Maar ik ben altijd heel benieuwd of zo iemand dan mental coach is... Of dat hij echt een opleiding heeft genoten tot klinisch psycholoog. Ja. En dat hij weet waarover hij het heeft.
Ja.
Dit is hij heet Leenders, geloof ik, hè?
Ja.
Die vent. We weten er niks van. Pelle, jij moet het even zo meteen even googlen.
Ik wou nog zeggen, we hebben het nu over die staf en die dingen eromheen. Maar dat vind ik toch altijd een schijnargument. Want Frank de Boer is toch keurig 4 keer kampioen geworden... in een totale puinhoop, bestuurlijke puinhoop bij Ajax.
Ja, dat is wel zo.
Ja, maar gaat dat op den duur niet wel mis? Ik bedoel dat je dat heel lang...
Je hebt toch genoeg goede spelers? Als je gewoon naar het trainingsveld gaat met wat je hebt...
Ja.
Zou er toch iets meer van te maken moeten zijn dan...
Ja. Maar aan de andere kant, Sanchez voor 5 miljoen, Bessie voor 23?
23. Ja. Ik zou heel graag eens willen dat die transfer transparant zou worden... Dat je precies weet, wat krijgt de speler, wat krijgt de club, wat krijgt de agent, weet je wel. Want dat weten wij natuurlijk niet. 23 miljoen, misschien is er wel 12 miljoen voor de makelaar.
Er worden wel bedragen bekendgemaakt van hoeveel geld er naar zaakwaarnemers gaat.
Ja, in het geheel. Ja.
Heel veel dus. Ja. Heel hoog percentage.
Maar van deze deal weten we niks natuurlijk. Opelle is nu...
Nee, maar trouwens, wat jullie zeggen, dat is ook een beetje onzin. Wat Van Basten heeft, die spits toen van Heerenveen, ik ben zijn naam.
Soleimani.
Ja. Dat was toen de miskoop aller tijden van Ajax. Maar daar kun je toch niet het hele slechte voetbal op afgeven, dat je één miskoop hebt.
Dat maakt dat nou uit.
Hoeveel geld heeft die club wel niet?
Nee, maar het geeft wel te denken, wat jullie hadden het over die Jury Regeer. Dit is van de generatie Taylor. Hè? Samen werden ze, geloof ik, Europees kampioen. Een hele goede generatie. En die jongen zat 3 jaar geleden al tegen het eerste aan. En dat blijft dan hangen. En dus dan vraag je af, is die jeugdopleiding wel zo op orde als die inmiddels leek? Of,
ja, maar je weet ook nooit waarom trainers de een wel laten doorschuiven en de ander niet.
Ja.
Want Fitz Jim had volgens mij zijn basisplaats verdiend.
Ja.
En die zit ook weer keurig op de bank.
En die had je goed kunnen gebruiken in die slag op het middenveld.
Natuurlijk.
Dat is een hele bewegelijke,
die kan voetballen.
Voetballen is vergeleken met Wief vorige week.
Ja, dezelfde positie.
En rust aan de bal.
Ja, en toen dacht ik van kijken wat er gebeurt als Quinten Timber weer heel is.
Ja.
Of dan Wiever wordt geslachtofferd.
Ja.
Maar gisteren stonden ze allebei in het veld.
Ja, en ik wilde weer Van Hanegem noemen. Maar die zei, Wiever moet er niet meer uit. Nee. Quinten Timber moet op 10. En dan moet Szymanski eruit.
Ja.
Want Quinten Timber die is geblesseerd geweest. En die viel een kwartiertje in. En die viel voortreffelijk in.
Ja.
En ik denk ook dat hij ook gewoon weet hoe hij tegen Ajax moet spelen. En dat hij dat gewoon heel... Je zag heel veel speelplezier aan die jongen. En toen dacht ik... Oké, Henk Spaan en je vrienden. Die had je er wel bij willen hebben nog. Of niet?
Wie, Quinten Timber?
Ja.
Geen idee.
Nee. Oké. Okay.
Geen idee. Ik denk dat... Wat zeg jij?
Nou, die hebben ze wel duidelijk iets te snel laten lopen. Ja. Want die ging toen gratis toch, hè? Naar Utrecht. Gratis.
Maar goed, daarvoor gingen ze gratis van Feyenoord naar Ajax.
Ja, dat klopt.
Toen ze heel jong waren.
Ik had hem nog een jaar wel willen zien. Met iets meer invalbeurten, iets meer basisplaatsen. En kijken hoe snel die zich had opgewerkt. Want de groei in zijn laatste 2 jaar is wel echt heel groot.
Maar in die tijd was Alvarez natuurlijk de heerser op het middenveld bij Ajax.
Ja. Ja, ze wilden hem als rechtsback eventueel houden, geloof ik, begreep ik. En dat wilde die zelf niet. Dus. Gisteren aan het eind van de wedstrijd was echt heel mooi. Stonden die twee broers op de middenstip samen die wedstrijd te bespreken. Ja. En ze hebben echt dezelfde motoriek. Dezelfde was echt prachtig om te zien. En die stonden gewoon en ze gingen maar door. En die Feyenoord-spelers stonden al bij de harde kern te zingen. En toen sprintte uiteindelijk Quinten Timber daar naartoe. Maar het was mooi hoe twee broers een wedstrijd aan het nabespreken waren. Het moet toch wel iets geweldigs zijn. Dat je samen dan tegen elkaar in zo'n klassieke...
Ze hebben geloof ik ook 1 kamer toch samen? Of niet?
Ja, nou dat is, voor mij wonen ze
tot
nu niet...
Tot kort geleden
met,
was ik ergens.
Ja, dat is schitterend.
Wat ik ook grappig vond na afloop was dat die Argentijnse keeper van Ajax... echt stom verbaasd zei, ik wist niet dat het voetballen hier zo leefde in Nederland.
Dat is een leuke jongen.
Ja.
Leuke jongen. Alleen ik vond hem niet zo goed gisteren aan de bal. Dat was echt de angst. En, ja.
Maar je leest vaak, met de andere hand komen ze verder in de hoek. Hè?
Ja.
Dus hij ging nu met zijn rechter naar die bal toe van Paicho.
Ja, met je onderste arm kom je verder.
Okay.
Maar in ieder geval... Ik dacht toch, waarom steek je je linkerhand niet uit bij die bal?
Maar die redding op dat...
Hij zat er wel dichtbij, maar het was gewoon een heel goed schot.
Ja, het was een uitstekend schot.
En ze dwarrelen altijd een beetje.
Dat zo'n zondag schot, dat precies de goede kant op schoot. Hij had een goede redding natuurlijk tegen Jiménez. Dus maar er was een moment dat Ajax altijd echt moeilijk... en er was een beetje balverlies op het middenveld. En toen werd de bal goud... of net, konden ze hem nog net met moeite terugspelen naar hem. En toen raakte hij hem verkeerd. En schoot hij van zijn voet en schoot hij op de 16 een beetje naar achter hem, een meter of 3. En toen ging hij zo heel stoer, alles onder controle... een beetje in een sukkellooppasje die bal. Maar die speler van Feyenoord kwam aan. Hij bracht echt zijn team in gevaar. En dan was hij net op tijd. Dus dat was echt misplaatste... arrogantie van, ik heb nog steeds alles onder controle. Ja. Doen keepers wel eens. Die willen dan doen alles onder controle, terwijl het echt paniek is.
Ja, maar dat storen de Feyenoord heel goed. En dan kwam die bal altijd bij Sanchez. En die weet dan nooit meer wat hij moet doen.
Nee.
Dus dat was wel effectief.
Ja.
Ik wist helemaal niet dat Danilo zo verschrikkelijk veel onderscheppingen heeft.
Ja.
Dat hadden ze nu uitgerekend. En blijkt dus Europees in de top te spelen daarmee.
Maar als je dat vergelijkt hoe Danilo op een keeper afrent en een Kudus sukkeldrafje een beetje naar voren loopt en denkt dat dat druk zetten is. Dat vond ik wel een enorm verschil, moet ik zeggen.
Dat was een enorm, gigantisch verschil. En het gekke vind ik dan dat Danilo, als hij bij Ajax had gespeeld, had hij denk ik ook met zo'n sukkeldrafje gelopen. Dat is ook iets mentaals.
Wij zijn te goed om
keihard
te rennen om druk te zetten.
Om een bal niet te krijgen. Hè? Ja.
Dat gevoel krijg ik. Er wordt intussen druk geknipperd hier.
Koning van
koning
de week.
Van de week.
We moeten de koning van de week kiezen van de regie. Enfin, ik stem voor Berghuis.
Nou, ik dacht aan iemand anders die niet per se echt de koning moet worden, maar die ik in ieder geval wil nomineren. Want ik gisteren keek natuurlijk naar de klassieker. Daarna ging ik een beetje zappen en allerlei flarden zien. En toen zag ik niet de meest verheffende wedstrijd, maar in Duitsland Dortmund tegen Augsburg. En er werd 4-3. Er gebeurde van alles. Het was eigenlijk veel levendiger, in ieder geval qua voetbal, dan Ajax-Feyenoord. Feyenoord-Ajax. En toen viel Haller in. Jullie zullen er wel wat over hebben gelezen. Dat was zijn rentrée. Hij had verder geen beslissende invloed. Dortmund was toen al net aan het winnen en ze wonnen ook net. En hij heeft natuurlijk al heel veel rentrées gemaakt. Weer op het trainingsveld, weer in een oefenwedstrijd. Maar dit voelde toch als de officiële vervolmaking van zijn terugkeer. Nu was hij echt terug. En ik miste hem ook bij Ajax. Dat speelde ook mee. Ja. Ik dacht, die had ik graag 2 uur eerder
de bal
in Nederland.
Wel lekker doorkoppen.
Die had die kopbal van Kudus, had hij zeker gemaakt.
Ja.
Dus ik dacht, die mag in ieder geval even genoemd worden hier.
Ik zag ze kicks. Daar staat fuck cancer op, hè?
Oh, dat, op dat klopt.
De zijkant van zijn voetbalschoen.
Ja.
Frans.
Ja, ik ben toch geneigd wel een Feyenoord te kiezen van deze week. Omdat ik toch vond...
1-1 is toch een beetje winnen.
Ja, ik vond een aantal spelen... Ik zit te twijfelen een beetje. Dus die Hartman, die vond ik wel erg goed spelen op die flank. En Makuksu vond ik... omdat ik zei, de man...
De generaal.
De generaal, die heerste over die wedstrijd. Die had hem... die wedstrijd is toch uiteindelijk met dat druk zetten... maar uiteindelijk op het middenveld beslist... dat die opbouw van Ajax nooit van de grond kwam.
Nee.
En ze lange ballen moest spelen. Dat, en ik kan, jij hebt in het
als je slim bent, Wessel, dan steun jij deze motie. Want nee, dan...
Ik tel natuurlijk mijn zegeningen.
Ja.
Nee, maar in het stadion zie je het beter. Hè? Wat een speler ook doet, zou ik zeggen, een beetje...
Ik vind het ook over Kukçu ben ik al een jaar of drie met Henk in discussie. En Henk die heeft het gevoel dat hij hem aan het winnen is. En daar heeft hij denk ik wel een beetje gelijk in. Dus ik denk dat ik nu gewoon heel constructief als een CDA-politicus heel slim moet zeggen... Kukçu, uitstekend idee. En, ja. En dan ook nog zeggen dat mijn politieke tegenstander Henk Spaan het altijd al gezegd heeft. Dus ik keer straks terug, opgewekt terug uit dit hol van de wankelende leeuw.
En, met de koning van de week op zak.
En dat dat niet Berghuis is geworden.
Ja,
dat vooral. Hey, maar even serieus. Ik hoop dat alles in het leven heel goed blijft gaan met Berghuis en zijn familie natuurlijk. En met zijn carrière, dat krijg ik net mijn mond niet uit. Want hij had het nooit moeten doen. Hij had het wel mogen doen, maar hij had het niet moeten doen. Wij vier aan tafel hadden het niet gedaan. Want wij geloven nog in de romantiek van het voetbal.
Ja, ik ken niet precies de opslag in salaris die hij gekregen heeft. Maar...
Hoe zit je er zo in, Henk?
Uit romantische overwegingen had ik het ook niet gedaan. Dat is bij deze dus Kukçu, de koning van de week.
Mag ik nog iets grappigs vertellen?
Graag.
Ik moest gisteren aan Frans denken. Op een bepaald moment. het was natuurlijk... ik ken Abu Taleb, hè? Die houdt wel van dit soort dagen. Dan gooit hij alles uit de kast. En achteraf moet je zeggen dat het goed is geweest dat de netten waren. En dat de Ajax sieden in een bus van P&O Ferries zijn gekomen. Dat is natuurlijk treurig, maar ook wel weer een beetje grappig. En
van die FOP-bussen sturen ze dan geloof ik ook nog. Hè?
Dat is ja, grappig. Ja, maar dan, wie komt er op het idee om een bus van P&O Ferries? eigenlijk wel briljant bedacht. Je denkt nooit, nou daar zitten ze in.
Nee.
Maar het mooiste komt nog. Waarschijnlijk heeft de Nederlandse politie een tekort aan waterkanonnen. Tweede Kamer, doe daar wat aan, zou ik zeggen. Want er reed in Rotterdam een waterkanon, een enorme panzerwagen rond van Belgische afkomst. Een witte, en daar stond op politie. Maar dat andere waterkanon, wat Wilfried de Jong stuurde me in de ochtend al een app, want hij had dat bij hem om de hoek op de Gordelweg aangetroffen. Want daar is ook een politiehoofdkwartier. Een enorme panzerwagen, blauw en een waterkanon. Het waterkanon der waterkanonnen, enorm groot ding, panzerwagen en waterkanon tegelijk. En die was van de politie.
Oh.
En toen moest ik aan jou denken. Ja. De panzerwagens waren terug in Rotterdam, maar nu om ons te helpen.
Vandaar dat ze niks naar Oekraïne kunnen sturen. Dat gaat allemaal naar Rotterdam.
Ja. Maar ik dacht, Frans, wat vind je daarvan?
Ja, het is daar schrik het wel van in Rotterdam. Ja. Beetje een oorlogstrauma oppoken, dat is wel goed, toch?
Ja.
Dus worden ze stil van.
Politie. En toen dacht ik, ja, maar goed, we krijgen ooit met het anti-Duitse sentiment van Frans... krijgen we hier natuurlijk nog een keer grote problemen, hè, op een dag.
Ja.
In de meidagen, vrees ik. Maar, maar je had dus die Belgische, die in het wit, vond ik ook wel weer mooi, politie stond er. En dan zo'n Duits... panzervoertuig, politie. Dat is wel een.
Ik vind wel een enorm argument om toch de EU blijvend te steunen, natuurlijk.
Ja, ja.
Want zonder Europa was het dus uit de hand gelopen gisteren. Zeker. In
maar politie klinkt toch iets serieuzer dan politie. Van
ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
Dan krijgen we Twente Feyenoord, de wedstrijd van de week. Nou, Thomas.
Ja, ik vond Twente, die heb ik gisteren niet gezien tegen Utrecht. Maar toen in de arena heb ik ze wel gezien. Vond ik ze echt wel verrassend goed. En ze zijn sowieso al weken, maanden denk ik eigenlijk heel stug. En ze staan nu ook echt verbluffend goed. Dus dit is gewoon een topper. Ik denk dat dit een 1-1, denk ik, dat het uiteindelijk op uitkomt. Dat Feyenoord net te taai is om helemaal te buigen. Maar Twente, ja, ik vind het taai. En ze maken precies op de goede momenten goals. Ik las ook dat ze gisteren een weinig kans hebben. Maar wel die eerste van Tjerny. Meteen effectief. Van Wolfswinkel legt er natuurlijk regelmatig een in. En het staat gewoon wel echt heel stug.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd hoe ze...
En ze hebben Serouki.
Ja, hoe ver ze komen. En zij en AZ vind ik nu misschien wel de twee beste of stugste ploegen. Ik denk dat dit een 1-1 wordt. Maar ja, Ron Jans met de schaal.
Het zijn natuurlijk allebei wel... Feyenoord en Twente tactisch vind ik de beste ploegen momenteel. Ze staan goed. He, ze moeilijk te verslaan.
Ja.
Zie je ook wel aan de ranglijst natuurlijk, dat ze weinig verliezen. Dus in die zin denk ik dat ze elkaar ook moeilijk verslaan. Dus een gelijkspel ligt wel in de aard der verwachtingen. Dus, je scoort heel moeilijk tegen Twente. Hè. Ze hebben 9 goals geloof ik tegen in de hele competitie.
En 2 tegendoelpunten thuis.
Maar dat wel. Maar die goalsvest is natuurlijk ook heel fanatiek. Dat is natuurlijk een
soort
kuipje van het oosten. Dus in die zin denk ik wel een felle wedstrijd wordt. Veel strijd, veel man tegen man gevecht, denk ik. Dat
maar het, zeg je 0-0, 1-1, 2-2?
0-0.
0-0. Wessel.
Ja, toch wel 1-2. Omdat Feyenoord heeft een uitwedstrijd bij AZ gespeeld dit seizoen. Dat was de beste wedstrijd van Feyenoord tegen een elftal dat ook wil voetballen, net als Twente. En toen was Feyenoord duidelijk beter. En wonnen ze met 3-1. En ik vond Twente, ze waren gisteren trouwens wel goed tegen Utrecht, maar ik vond Twente tegen Ajax tot de 16 heel goed, maar in de 16 echt heel matig. En dan vind ik echt dat ze kwaliteit tekort komen. Dus daar houd ik me een beetje aan vast. Ik houd op 1-2.
Ik zeg 0-1. Feyenoord wint met 1-0. Nou, dan denk ik dat wij een voorlopige punt moeten gaan zetten achter een bewogen weekend.
Ja. En gaat Ajax de Conference League halen, denken jullie? Of,
Conference League? Hoeveel moet je daar 7e voor worden?
En dan heb je de play-offs nog, toch? Dan, is het niet 5 tot en met 8 play-offs?
Sparta is alweer gerateerd. Sparta-Ajax voor de play-offs.
Mag ik iets geks zeggen? Toen Robbie en Bergwijn erin kwamen, speelde Ajax helemaal niet zo slecht, hè? Dus als die Schreuder zo verstandig is om deze wissels permanent te maken. En bijvoorbeeld Tadic's een keer op de bank te zetten.
Tadic eruit, Alvarez achterin houden.
Taylor geen double pivot met Berghuis. Nooit meer te laten spelen.
Nee.
Ajax heeft 4 hele makkelijke wedstrijden nu.
Die Sanchez, die regeert gewoon er weer in.
Nou ja, maar er zijn natuurlijk meer goede jonge verdedigers.
Ja.
Enfin, ik bedoel, ik wil niet helemaal in mineur voor Amsterdam dan eindigen. En verder denk ik dus inderdaad dat Feyenoord met 1-0 van Twente wint. Right
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.